Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Ton Goedmakers junior is de gast. Het kersverse lid van de Raad van Bestuur van Verbego. Die komt praten over zijn droom om met Verbego een grote maatschappelijke impact te maken. En ja, wij zijn natuurlijk heel erg geïnteresseerd waarom dat eigenlijk zo is en hoe die dat voor elkaar gaat krijgen. Nou, dat hoeft geen sluitend verhaal te zijn natuurlijk. Dat zou wat zijn als hij dat nu al zou hebben. Maar we zijn wel benieuwd ja, wat voor ideeën die heeft. Dus dat ga je horen. En als jij nou meer afleveringen van People Power wil horen, dan kan dat. Je kunt je op allerlei manieren abonneren. Dat doe je gewoon via onze website peoplepower.radio. En dat kan ook via WhatsApp. Dan sla je ons op onder je contactpersonen 06-45-66-7548. Je stuurt ons een berichtje met podcast aan en je naam. En dan sturen we je de nieuwe afleveringen zodra ze online staat. Wat fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, en Annette van Waning. Want Annette die is natuurlijk weer als mijn co-host in de studio. Ja, Annette, leuk dat je er bent weer.
Ja, super.
Toch?
Ja, mooi. De laatste aflevering van dit seizoen.
Laatste aflevering voor de zomer, ja. Het is bijna vakantie. En Ton Goedmakers junior is in de studio. Zegt iedereen dat er trouwens steeds bij, Ton?
Regelmatig. Bedankt in ieder geval voor de uitnodiging hier.
Ja.
Wij hebben sinds vorig jaar een regel ingevoerd binnen Verbego dat mijn vader Ton senior heet. En ik de gewone Ton geworden ben.
Oh, kijk, dat is slim.
We hebben zelfs het e-mailadres gewisseld. Want hij had natuurlijk al sinds jaar en dag ton.goedmakers@verbego.com. Dat is nu tonsr.goedmakers geworden. En ik heb die van hem overgenomen.
Ja, wat grappig. Ja.
Was een hoop gedoe trouwens.
Ja.
Nu kan iedereen jou mailen.
Ja. Ja.
En nu zie ik wat voor mailtjes hij allemaal krijgt. Dat is ook nog wel interessant.
Ja. Het is een letterlijke pensionering. Zelfs in hoe je aangesproken wordt. Ja. Kan je nagaan.
Ja.
Ton, jij bent derde generatie in het familiebedrijf. Hoe is dat? Om als derde generatie zo'n bedrijf... Ik bedoel, je zit er al langer in, maar nu in de raad van bestuur.
Hoe is dat? Goeie vraag. Ik weet, ik zou bij God niet weten hoe dat niet zou zijn.
Ja.
Dus bij mij is het een gegeven. Ik ben toevallig geboren in Huizen Goedmakers in het zuiden van Nederland in Heerlen.
Hm.
En daarbij kwam dat ik de derde generatie ben van de oprichters van het Verbego familiebedrijf. En ja, ik vind het in die zin een godsgeschenk dat ik die mogelijkheid heb. Dat mijn opa destijds met een schoonmaakbedrijf begonnen is. En we ondertussen voor 35.000 mensen een mooie baan kunnen verzorgen. En ik heb... ik heb daar wel ook zware nachten over gehad en over nagedacht. Wil ik daar wat mee? Want dat is een flinke verantwoordelijkheid als je daarmee mee verder gaat.
Ja.
En,
is het altijd logisch geweest dat je daar bent gaan werken?
Nee, helemaal niet.
Nee?
Bij ons was dat eigenlijk helemaal geen item toen ik opgegroeid ben. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 9 was.
Mm-hmm.
En ik ben vooral bij mijn moeder opgegroeid. Was wel iedere week ook bij mijn vader. Maar het Verbego-bedrijf was niet iedere dag aan tafel hoofdonderwerp van gesprek. En mijn moeder die had daar veel minder mee. Dus ik ben buiten Verbego om opgegroeid. Heb de natuurlijke interesse ontwikkeld. Dat vinden wij ook wel belangrijk, dat het je niet opgedrongen wordt. En eigenlijk mijn eerste... Ik heb vakantiewerk gedaan in de schoonmaak. Maar dat mocht niet bij de HAGO. Dus destijds bij de LICOM. De gemeentelijke schoonmaak in Heerlen heb ik schoongemaakt. Dat is daarna wel ingelijfd. Of in die zin een joint venture.
Dat was toen joint venture, ja.
Toen zeiden daar heb ik al wat aan gedaan destijds.
Maar toen jij daar
16 was.
Toen je daar ging werken.
4,10 gulden verdiende ik toen, geloof ik.
Dat was zat.
Ja, het was meer dan genoeg.
Maar toen je daar ging werken, was dat nog geen onderdeel van Verbeek?
Nee.
Dus jij was een soort stiekem vooruitgeschoven post toen al.
Ja, nou, volgens mij wilden ze me gewoon niet bij Hago hebben. Dus mocht ik trappenhuizen gaan schoonmaken in de Rozenstraat in Heerlen. Dat was ongeveer de buurt waar ongeveer iedere Annette moet lachen. Waar ongeveer iedere maand wel iemand neergeschoten werd.
Ja, dus, heel veilig.
Zeer avontuurlijk, maar wel leuk.
Ja, en hoe is dan toch die stap naar dat familiebedrijf gemaakt? Als je daar, ja, als het eigenlijk in je jeugd, nou, het speelt natuurlijk wel een rol, maar niet een hele grote rol heeft gespeeld.
Dat merk je. Ik had daar natuurlijk interesse voor. Ik vond het toch wel spannend wat mijn vader deed. We hadden Tens uitzendbureau destijds nog. Dus mijn vakantiewerk, dat regelde ik wel via het uitzendbureau natuurlijk. Het was toch wel spannend, al die mensen. Hè? In het zuiden van Nederland, een hele hoop mensen die daar wonen, werken op een of andere manier bij Verbego. Dus je krijgt er wel mee te maken. En ik ben toen ik mijn rijbewijs had, toen mocht ik wel eens mijn vader, als ik studeerde en als ik dan vrij had, dan kon ik mijn vader chauffeuren.
Wat heb je gestudeerd?
Ik heb een jaar rechten gedaan, maar dat was niet zo'n knaller. Het was wel gezellig, maar...
Het was wel een knaller, maar...
De studiepunten, die kwam tot 8 aan het eind van het jaar. Dat was niet genoeg. Toen heb ik management, economie en recht gedaan. En daarna financiële bedrijfskunde nog.
Oké.
Masters. Maar toen ik... Mijn eerste jaar rechten, toen had ik nogal wat vrije tijd. Dus toen reed ik mijn vader. Ik vind rijden leuk. En mijn vader had destijds een hele dikke Mercedes 600 SEL, zo'n vierkant. Ik weet niet of jullie hem nog kennen. Maar dat was natuurlijk als 18-jarige wel gaaf om in te mogen rijden. Ja. Dus dan ging ik hem brengen naar een afspraak ergens. En dan kon ik een beetje rond gaan karren. Het is allemaal goed gegaan hoor. En toen hoorde ik ook veel van mijn vader over de gesprekken die hij had, mm-hmm, en de afspraken. En dat, ergens vond ik dat leuk. Dus.
Ja. Ooit ergens anders gewerkt?
Ik ben begonnen bij... Katoennasie, dat is een logistiek bedrijf, ook een familiebedrijf uit de haven van Antwerpen. Dus ik heb na mijn studie in eerste instantie 2 jaar bij in de logistiek in de haven van Antwerpen gewerkt.
Mm-hmm.
In de productie van auto's. Daar werd destijds had je een fabriek in Antwerpen waar de Opel Astra gemaakt werd. Ik weet niet wie er nog een gehad heeft hier, maar...
Ja.
Die heb ik misschien gedeeltelijk in elkaar geschroefd. Dus ik hoop dat die...
Doet.
Ja, wij leverden onderdelen aan de productielijn van General Motors. En dat was 24/7 just-in-time delivery. Daar was ik operationeel manager samen met iemand anders. Mm-hmm. Toen ik 24 was of zo. Dus dat was een erg uitdagende functie. Ook met zo'n grote multinational samenwerker als General Motors. Daar heb ik geleerd wat stress hebben is. Daar was geen tijd om te eten. Ik heb toen geloof ik voor anorexia in aanmerking zou komen. Want dat was echt alleen maar stress.
Hmm.
2 jaar gedaan. Veel met ook criminele mensen. Met crimineel verleden gewerkt. Want dat waren de enigen die bij ons wilden werken. Want het werk was niet zo heel spannend. Maar daar heb ik eerst gewerkt. En toen ben ik gevraagd bij Verbego te komen. We hadden een bedrijf overgenomen... EMC in de medische uitzend. Daar hadden we problemen met het management. En toen hebben ze mij gevraagd of ik dat wilde gaan doen.
Wie vraagt je dan?
Mijn oom heeft mij destijds toen gevraagd. Ik weet dat
Ronald.
Oom Ronald. Die was hier ook wel eens in de uitzending.
Ja, zeker, ja.
Ik woonde toen in Antwerpen. Mijn vrouw is Belgische. En we hebben elkaar in Nederland ontmoet en ze zei, ik wil best bij je blijven, maar dan gaan we wel in België wonen. Want ik heb wel een beetje genoeg om tussen de Nederlanders
van
te
de
wonen.
Hollanders.
Van de Hollanders. Dus zijn we in Antwerpen gewoond. En ik weet nog, toen fietste ik door de Nationale Straat en toen belde mijn oom Ronald met de vraag van, ja, wij hebben een bedrijf. En wij waren toch in denken of dat misschien niet wat voor jou zou zijn om bij Verbego te beginnen. En van het een kwam het ander. Was na 2 jaar al. Idee was eigenlijk 5 jaar buiten het bedrijf werken. Maar dat heeft wat korter
geduurd. Je had wel een soort van een plan van ik ga eerst 5 jaar wat anders doen. En dan kijk ik wel of ik...
Nou, dat is onze regel die zowel bij mijn oom, zowel bij mijn zus, zowel bij mij niet ingehouden is.
Ja, ja.
Dus dat is een ongeschreven regel binnen de familie. Dat je toch eerst
naar buiten
ervaringen opdoet buiten het bedrijf.
Ja.
Ja, als je
eraan houdt.
Zou er wel
ja.
houden,
ja. Nou, maar het zorgt in ieder geval voor dat je de stap zet. Ja. Dat je niet gelijk erin rolt vanuit je studie.
Bij mij was het, het was niet eens, het was nooit besproken eigenlijk of ik dat wel zou gaan doen of niet. Ja. Dus ik had...
Moest je daar nog hard over nadenken als dan je oom belt? Dat je dan denkt, ja, wil ik dat eigenlijk wel?
Nee, daar ben ik toen ben ik naar het bedrijf gegaan. Heb ik daar eens een gesprek gehad met wat mensen. Dat vond ik wel heel spannend. En toen heb ik de keuze gemaakt gelijk. Ja, gaan we doen. Over sommige dingen moet je niet te lang nadenken, vind ik.
Past
begin
dat
met een ja en daarna ga je wel kijken hoe.
Oké. Past dat ook bij jou? Is dat hoe je in elkaar zit?
Ja. Ja.
Nou, je zegt ook gelijk ja. Dus dat bewijst het alweer.
Dan bedenk ik daarna wel hoe.
Ja.
Nee, dat past wel bij mij, ja.
Ja. En nu net een paar maanden lid van de Raad van Bestuur geworden. Nummer 3. En niet dat je op nummer 3 staat, maar de derde in de Raad van Bestuur. Wat breng jij in die Raad van Bestuur wat er nog niet was? Of wat de andere heren minder hebben?
Dat vind ik moeilijk zelf in te vullen. Dat moet je mijn collega's vragen. En Annette bijvoorbeeld.
Nou, Annette.
Ik denk wel dat Ton een jongere generatie in het bedrijf vertegenwoordigt. Zonder daarmee Ronald en Stef tekort te doen. Maar dat er toch heel veel jonge mensen in de afgelopen 10, 15 jaar ingestroomd zijn op ook allerlei andere posities. En dat de wereld er ook anders uit is gaan zien. En ik denk wel dat Ton die mensen... Dat daar een hele snelle klik ligt. En ook wat Ton ook heel erg sterk in zich heeft. Is echt wel die warme interesse in de basis ook voor mensen. Dat hebben Stef en Ronald ook zeker. Alleen de manier waarop Ton kijkt is dan toch net weer even anders. En dat maakt het wel heel interessant om ook naar vraagstukken in zo'n bedrijf te kijken.
Ja.
Dus ik denk dat het complementair met z'n drieën, dat het een grote aanvulling is.
Ja, nou mooi. We zijn hier om jou complimenten te geven. Dat was de opzet van de uitzending. We praten zo verder met Ton Goedmakers, het junior mag er vanaf, hebben we net geleerd. Lid van de Raad van Bestuur van Verbego. En ik ben straks heel erg benieuwd. Ja, dan word je lid van de Raad van Bestuur van zo'n prachtig familiebedrijf. Ja, wat wil je daar dan eigenlijk mee? Wat is dan je droom? Nou, dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ton Goedmakers is in de studio. Een nieuw kersvers lid van de Raad van Bestuur. Ja, misschien als jij luistert helemaal niet meer. Zijn we misschien al een jaar verder. En hij zit hier in de studio. Prachtig familiebedrijf, Verbego. Bestaat sinds 1943. Derde generatie ben je, Ton. Jij stapt... Je werkt al een tijd in de bedrijven, dus je stapt er helemaal niet nu in. Maar je stapt wel in die raad van bestuur. En dan ben je ineens medeverantwoordelijk voor alles. 35.000 mensen. Nou, ik heb zo'n flauw voorgevoel dat het alleen maar meer gaan worden. En volgens mij is dat ook wel de ambitie. Hè? Hoe meer mensen jullie kunnen beïnvloeden, hoe beter. Wat is je droom? Wat zou je willen? Klein vraagje.
Ja. Behoorlijk. Ik zou... Je maait met gras voor de voet eigenlijk al weg. Wij willen als Verbego toch echt een positieve impact maken. Hebben op onze mensen. Of op de mensen, op de mensheid, op onze omgeving. En die is al behoorlijk. Met 35.000 medewerkers. Met een hele hoop klanten. Waar we iedere dag voor frisse werkomgevingen mogen zorgen. Of in de thuiszorg mensen mogen helpen die hulpbehoevend zijn. En die ambitie is om dat te verbeteren. Dat wat we nu doen. En daarvoor zijn we ook met onder andere betekenisvol werk. Daar hebben jullie al vaker over gesproken. Mm-hmm. Om dat ook inzichtelijk te maken. Hoe kunnen we nou nog een betere werkgever worden? Want we geloven ook heel erg in als onze medewerkers gelukkig zijn. Dat wij dan ook een betere dienstverlening kunnen realiseren naar onze klanten toe. Maar we willen die impact vergroten. En je moet er ook een nummertje op plakken. Ondertussen, het is nog nergens officieel vastgelegd. En de meetbaarheid ervan is ook nog vrij discutabel. Om in 2025 willen wij dagelijks op 10 miljoen, minimaal 10 miljoen mensen een positieve impact hebben.
Jeetje,
ja.
10 miljoen?
Ja,
dat kan.
Nou, volgens net kan het.
Nou, bij deze.
Ja. Hebben jullie, maar die kijken jullie even allebei aan, want ik heb geen idee wie van jullie het antwoord zal enigszins. Maar hebben jullie enig idee waar je nu bent? Want 35.000 mensen, hè, die doen allemaal, die doen allemaal dienstverlening ten dienste van andere mensen. Hè? Dus groenvoorziening, thuiszorg.
Je geeft zelf een deel van het antwoord.
Dus als je, ja? Als...
Soms schrik ik daar wel eens van. Heb ik iets slims gezegd? Nee, toch?
Nee, maar kijk, het is natuurlijk... allereerst, als je erover nadenkt en Ton het zegt... dan denk je, 10 miljoen in 2025. Dat is echt een soort berg. Dat is gewoon de Mount Everest waar je tegenaan kijkt... en waarvan je hoopt om ooit in je leven te beklimmen. Mm-hmm. Als je het al haalt. Terwijl 2025 is nog maar 7 jaar. Dus dat gaat heel snel.
Ja.
Maar het kan wel. Want als je kijkt naar... wat Verbeegel met al haar bedrijven op dit moment al doet. Hè? Met haar bedrijf en met onze eigen medewerkers direct. Maar vervolgens ook met onze opdrachtgevers. Die heel divers zijn. Als je kijkt naar Nederland in de haarvaten van Nederland. Met onze schoonmaakdiensten. In de zorg. Maar ook in de groenvoorziening. Mensen uit de sociale werkvoorziening. Ja. Dus wij zitten echt wel in die haarvaten van Nederland. En dan gaat het, als je naar het impactdenken kijkt. Gaat het echt over die directe, maar ook over die indirecte impact. En het wordt van belang om met elkaar na te denken over hoe krijgen we dat... daadwerkelijk ingevuld om ook te kijken naar die indirecte impact die wij dan hebben. En hoe kunnen we dat daadwerkelijk ook... Ja, weet je, kwantitatief wil je natuurlijk het liefste weten en meten. Maar kun je het ook kwalitatief laten terugkomen... doordat we gewoon echt kunnen aantonen dat mensen profijt hebben van onze dienstverlening... en daar ook gelukkiger van worden... en dat hun werk van belevenis naar betekenis gaat. En dat is eigenlijk wat wij willen.
Ja. Ja, en bedoel, ik zie allemaal dingen voor me. Hè. Jullie maken treinen schoon. Daar zitten natuurlijk vreselijk veel mensen in. Ziekenhuizen, daar komen vreselijk veel mensen over de vloer.
Vliegvelden.
Ja, vliegvelden. Hè. Dus misschien als je gaat rekenen en je doet een beetje...
Je komt al bij zijn eindje.
En je gaat de impact, daar ben je bescheiden over. Dat ga je natuurlijk niet zijn. Dan ben je er misschien al. Maar belangrijker is natuurlijk, waarom wil je dit? Waarom vind je het zo belangrijk om dat te doen? Waar komt het vandaan?
Nou, omdat, omdat ik geloof dat, dat belangrijk is. Dat in de wereld dat je er voor elkaar bent. Dat je voor elkaar zorgt. En ik zie ook die verantwoordelijkheid voor vanuit bedrijven. En dat is dan gewoon een hokje waar een hoop mensen iets doen wat ze met elkaar afgesproken hebben. Maar ik denk dat wij... wel een voorbeeldrol mogen nemen om te zorgen dat de wereld wel leefbaar blijft. Want aan de ene kant heb je natuurlijk de uitdagingen, de milieu-uitdagingen, de plastic ocean gebeuren, et cetera. Dat aan de ene kant hebben wij natuurlijk ook een rol in met onze werkzaamheden. Maar aan de andere kant denk ik ook dat... mijn persoonlijke beleving zo in de wereld is dat het wel een beetje ieder voor zich gebeuren wordt. En dat we daarmee niet ver gaan komen. Hè? En dat je wel met elkaar de verantwoordelijkheid moet nemen. Maar die kan je ook pas nemen als je met elkaar gemeenschappelijke doelen stelt. Hè? Want dat is ook het voorbeeld vanuit de United Nations. Die heeft ook doelen gesteld om uiteindelijk de wereld, de bedrijven in de wereld, de landen in de wereld in beweging te brengen om verstandige dingen te doen. Die zorgt dat een paar generaties na ons ook nog van de wereld gebruik kunnen maken op een prettige manier.
Mm-hmm.
En ik denk dat wij als Verbeego daar ook een rol in moeten spelen. En
het is zo vanzelfsprekend, hè? Want het grappige is, ik heb Ronald hier natuurlijk in de studio gehad en andere mensen. En niet alleen maar mensen van de familie, maar ook die gewoon bij Verbeego werken. En als je dan vraagt van, ja, maar waarom willen jullie dat nou eigenlijk? Dan de eerste blik die ik altijd krijg is van...
Ja, hoezo niet?
Het is toch wat een stomme vraag. Dat is toch logisch, maar voor heel veel mensen is dat niet logisch. Hè? Dus soms heb je ook een nieuwsgierig mens nodig om door te vragen over, ja, maar... He, als iedereen het zo logisch zou vinden, dan zaten we niet met z'n allen in de problemen. Dan was het niet hier en daar best wel een zootje. En dat is het natuurlijk wel. En jullie kiezen er heel bewust voor om veel mensen aan het werk te helpen. Goed met ze om te gaan. Betekenisvol werk aan de slag te gaan. En dat zit natuurlijk helemaal in die haarvaten van het bedrijf.
Ja.
Maar de rest van de wereld moet het ook weten.
Nou, dat is toevallig vorige week met iemand gesproken. Het is ook een beetje wel onze verantwoordelijkheid, ook als familie en directie, om er meer over te praten wat wij doen. En daarmee neem je jezelf ook nog meer in de verantwoordelijkheid om het ook echt te doen. Maar daarnaast kunnen ook andere bedrijven leren van, hopelijk een beetje leren van wat de manier waarop wij bepaalde dingen doen. Hè. Onder andere dat betekenisvol werk. Het lijkt mij fantastisch als andere bedrijven ook zeggen, joh, kunnen wij daar niet ook gebruik van maken? Want wij willen ook graag zorgen dat onze medewerkers betekenisvol onderweg zijn. Want daar worden ook onze klanten beter van. En daar worden ook de gezinnen rondom onze medewerkers beter van.
Ja.
Dus ik hoop het zit niet zo in onze genen. Wij komen uit Limburg, dus wij zijn wel een beetje de...
Bescheiden.
Wij vinden nogal snel dat wij hoofd van de toren blazen en een beetje arrogant doen als we gewoon vertellen wat we doen. Dus wij moeten een beetje daar ook over onze eigen schaduw heen stappen. Dat doen we nu. Dus ik zit hier ook bij de radio.
Heel goed.
Gewoon om te zorgen dat wij zoveel mogelijk impact kunnen hebben.
Ja. Wat zijn nou de dingen, je kijkt vast het nieuws, je leest de kranten. Wat zijn nou de dingen die langskomen dat je denkt, jeetje zeg, daar word ik boos of verdrietig van. Of ik krijg het gevoel van, daar moet ik wat aan gaan doen.
Goeie vraag. Ik probeer namelijk, of ik heb de afgelopen 8 jaar in Zwitserland gewoond. Dus ik volg het Zwitserse nieuws. Het Nederlandse nieuws probeer ik ook nog te volgen. Ondertussen wat meer. En ook nog het Belgische nieuws en het Duitse nieuws. Want we zitten ook in die landen zijn we actief. Goede vraag. Even over wat mij opvalt na 8 jaar in Zwitserland wonen over in Nederland is, met name in de politiek, is dat wel, en daar begint het wel mee, keuzes maken, de juiste keuzes maken, daar zijn ze wel heel erg bezig om gewoon de op basis wat dan toevallig in het nieuws is. En dan gaan ze allemaal erover roepen. Ze zijn niet echt met lange termijn dingen bezig.
Is dat in Zwitserland anders? Zie je echt
het
verschil?
Daar heb je onder andere de politieke structuur is dat er... dat de ministers, een deel van de ministers, die hebben overlap altijd. Er wordt niet iedere 4 jaar een hele nieuwe regering gekozen. Dus je hebt daar veel meer, als een familiebedrijf eigenlijk, veel meer continuïteit. Dus daar worden gewoon om de zoveel jaar worden er een aantal vervangen. En dat zorgt toch voor meer beslissingen en keuzes. Wel overwogener. En niet de laatste 2 jaar van de 4 jaar regeren maak je keuzes die zorgen dat je de volgende keer weer gekozen wordt. Ja. Die misschien niet goed zijn voor het land. Dat vind ik wel
beetje interessant te zien. Te korte termijn, baan van de dag.
Ja, meer op basis van de waan van de dag. Als ik dan die discussies ook soms hoor op het Nederlandse journaal in de Tweede Kamer, dan denk ik wel, jongens, waar zijn jullie nou over een lullen met elkaar?
Ja.
Ongelooflijk. Gaat land regeren? Dat zie je in andere landen toch wat minder, vind ik.
Ja. Zelf ambities?
Nee, zeker niet.
Nee, als zeker doener niet. Lijkt me dat ook niet echt de plek voor jou. Nee.
Ik vind het mooi. Maar daarop even voorbeduurd wat ik daarnet zei. Er meer over praten. Ook over wat we doen met sociale werkvoorzieningen. Het integreren van mensen die uit het buitenland komen. Zorgen dat die ook integreren door ze taalkursussen aan te bieden. Ik vind dat wij daar wel wat meer over mogen praten. Ook richting de politiek. Dat soort dingen door bedrijven die er ook nog geld bij verdienen. Dat hele verstandige dingen zijn. En dat ze daar wel wat meer aandacht voor mogen hebben.
Er is wel een voorbeeld. Daar hebben we het hier ook al een keer in de uitzending over gehad. Over de topacademies. Hè? Over die werkleeromgevingen voor kinderen en jongeren vanuit praktijkonderwijs. Dat is dus echt onderwijsinnovatie. En dat wordt door de overheid dus niet echt gezien of erkend. Terwijl het een ontzettend belangrijk onderwerp is. En we hebben nu bij de verbegobedrijven 2 van die academies in Rotterdam, bij het Erasmus MC en bij Maastad ziekenhuis via Hago Zorg. Er zijn er nu 2 in ontwikkeling door Verbego, divisie Publieke Allianties en onze lokale schoonmaakbedrijven. Mm-hmm. En ook weer 1 of 2 in ontwikkling in Groningen met Hago Zorg en met het UMCG in Groningen. Dus dat is echt zoiets waar wij enorm in ontwikkelen, waar we maatschappelijk, als het over impact hebt, heel veel impact hebben op een groep jongeren die anders toch tussen het wal en het schip vallen en geen kans op een baan zouden zouden hebben. Maar waarvan de overheid dus echt denkt van ja, hoezo moeten jullie daar iets mee doen? Dus ook niet bereid zijn om daar over na te denken, terwijl het onderwijsinnovatie is. En dus ook gewoon niet willen meefinancieren aan de voorkant. Dus daarin investeert Verbeke ook gewoon in de voorfinanciering van zo'n heel traject. Omdat wij geloven dat je op die manier mensen duurzaam kunt ontwikkelen.
Ja. En het zou dan mooi zijn als de overheid dat zou zien. En dan zou zeggen, dat is wel besteed geld. Ja. Maar dat willen ze dan toch niet. Nee. Of zien ze niet. En dan steken ze het liever in iets wat uiteindelijk toch weer niet werkt.
Ja.
Oké. Nou, volgens mij moeten we deze uitzending dan gewoon naar een paar mensen sturen. Even.
Gaan we doen.
Ze even wakker maken. Ik praat straks heel graag natuurlijk met Ton en Annette verder. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hè. We weten waar jullie, wat je droom is, waar je naartoe wil. En de grote vraag is dan, je bent toegetreden tot de Raad van Bestuur. Wat is dan het eerste wat je gaat doen? Maar eerst gaan we straks bellen met Sven Romkes met zijn nieuwe column. En die hoor je straks.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Ja, we hebben, je hoort hem al, we hebben Sven Romkes, die doet altijd maandelijks voor ons een fantastische column. En in zijn column komt hij er vaak op terug dat hij zegt, het is fantastisch om mensen met een beperking aan te nemen. Want ja, als je iemand met bijvoorbeeld een chronische ziekte, die elke dag naar zijn werk komt, die zorgt ervoor dat alle andere mensen die eens een keer een verkoudheidje hebben of niet zo goed geslapen hebben, die denken wel 3 keer na voordat ze zich ziek melden. Nou, Sven is net geopereerd. Hij vertelde me net dat hij ongeveer op 43% van zijn normale kracht zit. En dus is hij gewoon aan het werk. Sven.
Hallo.
Ja. En je hebt gewoon een column gemaakt.
Ja, een korte.
Ja, dat lijkt me een uitstekend plan. Want je moet wel een beetje goed voor jezelf ook zorgen. Waar gaan we het over hebben?
We gaan het hebben over dispensatie.
Alright, kom maar op.
Nou, ik moet zeggen, dispensatie is momenteel veel het nieuws, omdat de overheid heeft zichzelf een dispensatie gegeven. En die dispensatie geldt dat de boete voor de quotumwet gaat alsnog niet in en wordt met een jaar uitgesteld. En de hele discussie was, omdat de overheid gehandicapten niet aan het werk krijgt, krijgen ze nu een boete. Maar ze krijgen nu ook dispensatie. En die dispensatie geldt niet alleen voor de overheid, maar ook voor het bedrijfsleven. Is dat nou niet leuk? En ik vroeg me af, wat is dispensatie eigenlijk? Want we hebben nu de hele tijd loonkostendispensatie, dat nieuws gehad. Een middel waarbij gehandicapten eigenlijk worden aangezuiverd tot het minimumloon. Maar waarbij ze nooit de waarde van een medewerker opbouwen en nooit een fatsoenlijk eigen brood kunnen verdienen. Waardoor ze eigenlijk een soort dispensatie krijgen om niet mee te doen in de maatschappij. En normaal krijg je dispensatie als je iets heel erg graag wil, maar je mag het niet. Bijvoorbeeld in de kerk krijg je dispensatie als je om te trouwen bijvoorbeeld. Als je toch verliefd bent geworden en je bent onderdeel van een bepaalde kerk en dat zou normaal niet mogen, dan kun je een dispensatie aanvragen om toch mee te mogen doen in de maatschappij. Nu is het zo dat je normaal dispensatie krijgt als je iets bijna gehaald hebt. En dat verbaasde mij, omdat de overheid zou normaal ongeveer 10.000 banen moeten hebben gecreëerd. En de teller staat op iets meer dan 500. Dat is niet bijna. Dat is alsof je zegt, ik ga de tuin verbouwen, je zet 1 plantje van links naar rechts en dan is het klaar. Dus ik vind het een beetje onterecht om daar nou meteen dispensatie voor te geven. En het is ook niet zo dat het bedrijfsleven die dispensatie nodig had om de quotumboete verder uit te stellen. Want zij hebben de banenafspraak zeker met 10.000 banen overtroffen. Dus geen enkele dispensatie nodig. Maar dan weet ik het goed gemaakt. Als de overheid nu eigenlijk besluit om en een fatsoenlijke banenaanjager vanuit de overheid aan te stellen uit de doelgroep zelf, en de banenafspraak samen te voegen voor het bedrijfsleven en de overheid zelf. Dus 1 banenafspraak. En we kunnen die samen invullen. Dan mag je wat mij betreft de quotumboete laten zitten.
Okay.
Wat mij betreft krijg je van mij een heel klein beetje dispensatie.
Dat vind ik het al heel vriendelijk van je al, Sven.
Ja, vind je ook niet?
Ja. En als ze je nou bellen en tegen jou zeggen, joh Sven, wat een goed idee, die aanjager. We hebben er nog 1 nodig. Wil jij dat niet doen?
Nee.
Want?
Dan moet er ook echt mandaat bij zitten.
Oké, dus dan wil
en
je
ik
gewoon
heb tot nu toe nog niet heel veel goede dingen gezien vanuit de overheid. Maar als ze echt goed bod doen, Tuurlijk denken we erover na. Maar er zijn wel betere gehandicapten te bedenken dan ik zelf, hoor.
Nou, een nog betere. Nou,
zeker twee.
Twee, ja. En anders geven ze jou gewoon dispensatie. Dat kan natuurlijk ook.
Daarom, dan doe ik het op halve kracht.
Nou, wat ik wel fantastisch vind is dat we jou juist geen dispensatie hebben gegeven. Want je hebt het gewoon gedaan. Je hebt de column gedaan. De vaste luisteraars die hebben gemerkt dat je iets minder rap van tong was dan dat je normaal bent. Maar dat is niet zo raar als je net geopereerd bent.
Nee.
Dus wij van People Power, namens alle luisteraars, wensen we jou ongelooflijk veel hersteltijd. Maar ondertussen zou ik zeggen, lekker blijven werken.
Gaan helemaal goed komen. Je bent ook een beetje aan me slikken. Ja. Ik probeer er vast te blijven.
Je wordt er ook emotioneel van, volgens mij, of niet?
Nee. Dit is gewoon echt raar slikken.
Hey, ik spreek je na de zomer weer, Sven. En heel bedankt voor het afgelopen half jaar.
Dankjewel.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
In de studio Ton Goedmakers en Annette van Waning, beide van VBGO. Ton, prachtige droom, hè? Positieve impact op 10 miljoen mensen vanuit VBGO. Ja, dat is natuurlijk. Dat zijn grootheden waar je bang van wordt. Je gaf zelf al aan van nou, de echte invulling, die moeten we nog gaan geven. Hè? Hoe dan en waarom dan? En hoe gaan we de impact meten? Nou, dat is allemaal prachtig. Ik kan me voorstellen dat als collega's van jou dit horen, dat ze denken, wauw, dat vind ik wel heel gaaf. Ik kan me ook voorstellen dat ze denken, jeetje mina zeg, hoe dan? Dus hoe gaan jullie er nou voor zorgen dat dit weer in al die bedrijven terechtkomt? Meer dan 100 bedrijven, soms heel groot, soms heel klein. Dat lijkt me een spannende uitdaging.
Nou, dat is het ook. Dat kan ik je zeggen. Maar zoals ik al in het begin zei, je moet een doel voor ogen hebben wel. En dan, iedere reis begint met een eerste stapje, maar je moet wel weten waar je naartoe wil. En we zijn al met heel veel hartstikke goede dingen bezig. Als werkgever, maar ook als dienstverlener, verantwoordelijkheid voor onze maatschappij. Dus we doen al een hele hoop wat daarop aansluit. Maar hoe doe je dat nou? Dat is een goeie. Kijk, uiteindelijk moet je het ook in kleine stukjes op gaan breken. En uiteindelijk moet iedereen een gevoel gaan krijgen bij wat draag ik daaraan bij en wat kan ik daaraan bijdragen. Mensen moeten er enthousiast van gaan worden. Denken van, ja, hey, daar wil ik aan meedoen. Mm-hmm. We're on a mission together. En je kent het verhaal van John F. Kennedy, die een keer een schoonmaker vroeg bij de NASA, wat doe je hier? I'm putting a man on the moon. Ja. Ja, uiteindelijk, het is een beetje cliché, maar uiteindelijk komt het daar wel op neer. En dat heb ik ook wel voor ogen, omdat ook binnen VBGO bij de mensen tussen de oren te krijgen. En dat is een hele grote uitdaging.
Is dat eindplaatje wat je hebt? Dat je gewoon eigenlijk willekeurig een bedrijf binnen kan lopen en tegen iemand kan zeggen, goh, wat ben je aan het doen? En dat je dan eigenlijk de maatschappelijke missie van het bedrijf hoort doorklinken?
Ja, ik denk dat wij met elkaar over impact moeten gaan praten. Hè? Van wat is jouw impact in jouw werk? Hè? Dat kan vanuit een interne afdeling zijn, maar ook de schoonmaker hier op het bedrijvenpark in Hilversum. Ook daar kan je, ja, ook die levert een hele wezenlijke bijdrage hier op kantoor. En zorgt dat jij ook hier een frisse werkplek ter beschikking hebt. En een mooie radio-uitzending kunt maken. Maar dat begint met vooral veel met mensen praten. En dat is ook dit jaar, ik ben nu begin dit jaar begonnen in mijn functie. Ja, dus vooral veel met mensen praten, luisteren. Horen, nieuwsgierig zijn en vanuit daar je verhaal ook gaan vormen en creëren. Maar ja, het is een uitdaging, maar ja, anders zou het ook saai zijn.
Ja, anders zou er niks aan zijn. Nee, dat snap ik. En wat heb je nou, wat jij vertelt, ik ga dan naar een bedrijf toe, ga met mensen praten, ik ben nieuwsgierig, wat gebeurt hier, waar zijn jullie mee bezig? Wat heb je nou gehoord waar je heel blij van werd, trots? Je denkt, ja, dat is het. Dat is wat we moeten doen.
Een aantal dingen. Kijk, wat ik heel mooi vind om te horen als ik met schoonmakers spreek. Hè. Laatst stond er wat over een collega van ons die bij het MEC werkt. In Maastricht, de grote kunstbeurs. Mm-hmm. Heel belangrijk werk wat wij daar dan ook doen. In een hele een omgeving met miljoenen aan kunst. Dan hoorde je gewoon van die dame dat zij ervan genoten om te zorgen dat het evenement een succes werd. Dat alle mensen die daar rondlopen een fijne dag hebben en ervan genieten. En dat zij daarvoor van 's ochtends vroeg tot 's avonds heel laat dat werk doet. En dat, dus die voorbeelden zijn er al genoeg. En het is vooral ook het net ophalen en dat gaan vertellen. Er zijn ook mensen die kijken eerst de kat uit de boom en die denken, ja, laat maar lullen. Is mij ook wel duidelijk. De criticasters, maar daar moet je niet op gaan focussen. Je moet creating a movement. Je moet de mensen die wel wat eerder enthousiast worden, die moet je gaan meenemen en die groep steeds groter maken. En een ander mooi voorbeeld, als ik het even mag geven, is over impact hebben, is toch dat iemand die met de bouwreis is meegeweest. En die daarna ook aangaf dat die bouwreis haar de ogen heeft geopend. Waarvoor zij hier op, in die zin, waarvoor zij hier eigenlijk op aarde is. Dat haar roeping ligt in het mensen helpen.
Wauw.
En dat nog duidelijker geworden is. Maar vooral ook, en dat vind ik belangrijk aan zoiets als de bouwreis. Dat die mensen die dat doen. Ik ga trouwens in oktober ook. Oktober? Ja, ga ik ook op bouwreis. Dat de ervaring die zij opdoen, dat ze die meenemen naar huis en vertellen aan hun familie en vrienden over wat ze daar hebben meegemaakt. En ik geloof ook juist in die olievlek, het olievlek-effect, dat die persoon ook de mensen of zijn of haar omgeving beïnvloedt om wat bewuster met de wereld om te gaan. Dus, ja.
En nou ben jij toegetreden tot de Raad van Bestuur. Dus je hebt macht. Zo heet het dan mooi, hè? Niet dat die onbeperkt is natuurlijk, want met 35.000 mensen is het nog steeds lastig om ze allemaal te bereiken. Wat zijn nou de eerste dingen die jij hebt gezien of gehoord dat je denkt van, nou, daar moeten we mee aan de slag?
Wij laten als bedrijf nu, hè, we zijn een groot bedrijf met heel veel bedrijven binnen de groep. We doen heel veel dingen hartstikke goed. Maar op een of andere manier laten we heel veel mogelijkheden liggen. Door niet van elkaar te willen leren. En mekaars ervaringen en kennis en kunde te delen. En ook te gebruiken en te benutten. Het not invented here syndroom. Als iemand anders het bedacht heeft, dan vind ik het sowieso een slecht idee. En dat, daar verspillen we zoveel energie mee, geld mee, kansen mee. En dat, dat is iets wat we nu wel op aan het pakken zijn. Thema samenwerken. Het klinkt simpel, maar iedereen weet dat het vooral niet is. Daar kan je mee beginnen, maar daar zitten natuurlijk een hele hoop factoren achter. En dat is ook je beloningssystematiek. De top in de organisatie, waar besteed je aandacht aan? Als iemand voor zijn eigen bedrijf rent of voor een ander bedrijf, druk op. Ja, de vraag, hoe gaan we nu zorgen dat we dat samenwerken en van elkaar leren en dus sneller vooruit kunnen gaan? Want de wereld gaat natuurlijk ook steeds sneller. Veranderingen zijn volgen elkaar steeds sneller op. Digitalisering, maar ook de onzekerheid wat vandaag een waarheid is, is morgen weer anders. Dus je moet ook snel kunnen bewegen. En daarvoor is samenwerken enorm belangrijk. En dat, dat staat wel bovenaan de agenda.
Ja. Ja, en zo zie je maar weer dat elke structuur de verkeerde structuur is. Hè? Want ingewikkeld.
Nee, we zijn er ook mee groot geworden natuurlijk. Ja, met die zelfstandigheid. En we 75 jaar en een prachtig bedrijf wat we hebben staan. Dus dat moet je ook enorm waarderen. En die vrijheid moeten we ook juist laten. Maar aan de juiste kant. Hè? Wij zeggen, juist dat ondernemerschap moet aan de voorkant bij de klant zijn. Dat je zoveel mogelijk maatgesneden oplossingen voor de klant kunt ontwikkelen. Maar daarvoor is het noodzakelijk dat andere dingen gewoon geregeld zijn.
Ja, ja. En die uitwisseling van al die slimme ideeën, die mooie projecten, die briljante bijdrage aan de maatschappij. Hè?
Ik was nog nadenken over de Not Invented Here Award. Die gaan we misschien invoeren.
Ja. Een award voor iemand die een idee van iemand anders heeft overgenomen.
Ja.
Oh, dat is wel een hele leuke. Ja.
Nee, maar wat wel waar is dat Kijk, als je naar die ambitie krijgt, hè, van die 10 miljoen mensen waar we dagelijks impact op willen hebben. Dat gaan wij nooit bereiken als die bedrijven met al die initiatieven niet gaan samenwerken. Dus hè, als je kijkt naar leerloops. Je kunt in impact alleen maar impact realiseren als je die triple loop learning gebruikt. Namelijk van elkaar leren, niet elke keer opnieuw opnieuw uitvinden. Dus dat is een randvoorwaarde om uiteindelijk die 10 miljoen te kunnen halen. En daarmee hopen we wel mensen ook te kunnen motiveren om daaraan te willen bijdragen. En dat wel een van de randvoorwaarden is om niet twee mensen op een kistje te hebben staan die het roepen, maar iedereen op dat sinaasappel kistje te krijgen om dat wel te bereiken met elkaar.
Ja.
Kijk, en de voorbeelden zijn er te over waardoor andere bedrijven het ook echt kunnen overnemen. En motiveer het maar. En ik zou zeggen, laten we die award meteen maar gaan invoeren.
Ja, ik vind het een heel leuk idee.
Ik vind het een goed plan.
Ja, ik vind het echt een heel leuk idee. Ja, ja, het is ook wel weer waar je licht op schijnt. Dat ziet iedereen en dan gaat wat gebeuren. Alright. Ik vond het bijzonder leuk je te ontmoeten, Ton.
Insgelijks.
Ja. Natuurlijk kunnen we nog uren doorpraten. Dat gaan we ook zeker doen, maar niet meer in de uitzending, want we zijn door de tijd heen. Annette, fijn dat je er was.
Ja, dankjewel.
Ja, laatste voor de zomer.
Laatste voor de zomer.
Toch?
En we gaan zien wat het na de zomer wordt.
Daarom. Dat gaan we gewoon weer zien.
Gaan we zien.
Wij zijn er volgende week weer. Het is niet te geloven. Ja, wij voor ons is het nog geen. Ja, het is wel eens bijna zomer, maar we gaan nog niet stoppen. We gaan nog door tot begin juli. En volgende week hebben we weer twee bijzonder interessante gasten. Karel van Leijnden, die komt spreken over wellevendheid. En dat is wel leuk, want mijn fijne collega Pieter-Jan de Bree, die gaat dat gesprek met hem doen. Dus je hoort mij eens een keer een uur niet. Dat is ook wel eens fijn. zegt hij al. En David van Hartskamp van Pharmalead, detacheerder van Apotheek Professionals, die komt langs. En het interessante is, als je bij hem op de site kijkt, dan zie je dat werkplezier en de ontwikkeling van mensen een van de belangrijkste doelen is van wat ze doen. Nou, dat hoor je allemaal volgende week in People Power. Natuurlijk op maandag om 3:00. En ik vind het weer bijzonder fijn, en wij volgens mij allemaal hier, dat jullie hebben geluisterd. Tot de volgende keer.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl